En let er nog een keer op zondag 50, op vraag en antwoord 125. Welk is de vierde bede? Het antwoord luidt: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft van lichaam verzorgen. Opdat we daardoor bekennen dat Gij de enige oorsprong van alle goed zijn. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Wij waren bezig te letten op de broodvraag. En aanvankelijk dacht ik om met u de volgende bede te behandelen, tot bepaalde dingen mij drongen om nog een keer op deze vierde bede te letten. Verleden week hebben wij de nadruk daarop gelegd, hoe onwaarschijnlijk ook het voor het menselijk verstand is, en hoe de mens ook ingewikkeld zit in zijn eigen weten en kunnen, dat het toch ten diepste alleen de Heere is die het brood verleent, de eter en het zaad, de zaaier. Ik heb dat toen daarom zo gezegd, omdat wij vaak op een beetje christelijke manier, hè, ons eigen aandeel zo hoog mogelijk opvijzelen, en als God dan daar nog zijn zegen bij wil geven, dan zit het helemaal wel goed. Terwijl juist in de bede, geef ons heden ons dagelijks brood, wordt niet gesproken over wat wij daartoe bijdragen. Ik zou het er haast bij in willen calculeren, als wij mogen werken voor ons dagelijks brood, dan is dat op zich ook al een vervulling van de bede, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat hoort daar ook bij. Ik zeg dat daarom, omdat God een God is in de tijd en in de eeuwigheid. En dat wij als mensen die alles verbeurd hebben alleen om Christus wil, om zijn hongeren en dorsten nog verzadigd mogen worden met brood en zoveel meer. Ik heb toen zijdelings ook het voor ons onbegrijpelijke aangeduid. Al die vragen die op ons afkomen, ook in deze tijd, nu wij betrekkelijk in een ogenblik weten hoe het aan de andere kant van de wereld gesteld is, in andere werelddelen, in andere landen, waar we horen en lezen en zien van allerlei rampspoed en ellende waar je niet uit kunt komen. Wat is nou van God en wat is nu van de boze en van ons boze mens? Het is duidelijk dat tot op dit ogenblik deze aarde genoeg kan voortbrengen en mag voortbrengen om alle mensen te voorzien van dagelijks brood. En toch gebeurt dat niet. Dat kan niet, dat zijn allerlei motieven van economische aard. Want al hebben wij bergen en bergen over, het vliegtuig moet betaald worden, de boot moet betaald worden, de trein moet betaald worden, de vrachtwagen moet er wezen. Dat kost veel te veel geld, zeggen wij. Of God ook zo denkt, is wel de vraag. Of dat hele stelsel wat wij mensen opbouwen. Al zou je misschien voorkeur kunnen uitspreken voor een of ander stelsel van kapitalisme, van socialisme of noem maar op. Je voelt aan dat ergens God in de hemel een heel ander oordeel oordeelt dan wij, dan de stelsels van de mensen, en dat God in de hoge hemel daar heus niet zijn goedkeuring aan geeft, al denken wij dat. Dat is altijd het beperkte van ons mens zijn. Wij kunnen niet meer zien de duivelse achtergronden van communisme, socialisme, kapitalisme. Zien we niet. Wij redeneren vanuit onze situatie. Ons gezichtsveld is heel beperkt. Iedereen heeft deze dagen en weken over die tirannen uit Irak, Saddam Hussein. Maar dat is geen uitzondering, die man. Dat zoveel mensen verontwaardigd reageren, terwijl ze op andere momenten, waar ook duizenden mensen levens mee gemoeid zijn, niets zeggen. Je hoort niets. Ja, heel vreemd. Dat mensen bezig zijn, andere mensen zelfs voor ze het levenslicht hebben aanschouwd, te vernietigen. Bij duizenden. Ja, dat men op zoveel laboratoria werkt aan de meest gemene en dodelijke wapenen. Ja. Maar je moet niet denken dat de mensen zo bewogen zouden zijn als er niet meer achter zat. Macht, geld, olie. Daarom, het is voor ons allemaal zo verwarrend, dat dagelijks brood. De hele wereld komt in beweging als ze in haar Achillespees wordt geraakt. En toch, hoe erg, en het is ook erg. Ik bedoel, die man staat ook nergens voor. En zo hebben ze wel gezegd, weer een soort nieuwe Hitler of een prototype. Maar kijk, de mens loopt gevaar in dat zwart-wit denken. Dat hij uit het oog verliest. Zo is nou de mens. Macht, brood, spelen, dat moet er zijn. En dan gaat, of dat nou een communist is, of een kapitalist, of een socialist, daar stapt de mens overal overheen. Dan gaat hij echt de mens overlijken. Ja. Nou kun je zeggen, wat heeft dat nou met God te maken? Vorige week heb ik even laten merken dat je daarover kunt denken. Je hebt mensen die zeggen, in deze tijd vooral, die leggen de nadruk erop dat God is goed. Dat is waar. God is lief. Al die boze dingen die doen wij. Al die plagen en rampen die komen er door ons. Omdat wij de aarde plunderen. Omdat wij zulke grote veranderingen aanbrengen in de natuur enzovoort. Dus dat zijn allemaal duivelse machten. Je mag niet zeggen als hier of daar hongersnood of andere rampen zijn, God. Want de visie van deze tijd is God. Wel nee, de duivel dan. Voor sommigen de duivel. Maar voor de meesten, dat is ons eigen werk. En dat is een kant die zeker benadrukt mag worden. Ik zei eens tegen iemand in het ziekenhuis, een meisje, dat daar in die tijd van de Vietnamoorlog mij daarover aansprak toen ik weg wilde gaan. Is dat nou een God van liefde? Zoals het daar naartoe gaat, mensen die als beesten tekeer gaan. Mensen die uit vliegtuigen met allerlei giftige stoffen daar het land vernielen. En waarom? Zijn die motieven allemaal zo edel? Ja. Toen heb ik gezegd, ik zeg, zus, moet je eens luisteren. Je moet niet, als wij nou iets presteren, als jij iets moois maakt of hebt, of dat jij iets uitvindt, dan zeg je niet, God zij gedankt. Dan zeg je, misschien niet hardop, hoe heb ik hem dat geleerd? Daar is nog nooit iemand opgekomen om dat te bedenken. Ik zeg, hoe komt het nou als mensen moorden, verbranden, vernietigen, dat je dan opeens naar God wijst? Waarom wijs je dan ook niet naar ons, naar de mensen? Waarom is God dan opeens de grote boosdoener waar je dat allemaal naartoe kan schuiven? Terwijl wij het doen en uitvoeren. Ik bedoel, het is echt legitiem, het is echt waard om dat te noemen, denk erom. Breng niet alles terug tot God, om van God een soort vuilnisbak te maken, waar wij de schuld van alles naartoe schuiven, van alle ellende die er op deze aarde is. Maar, en daarmee haak ik nog even in, vanavond komt er iets anders aan de orde, maar ik haak daar nog even op in. Maar wat zie je nou? Of wat hoor je nou als je een dominee hoort? Of je leest erover? Dat die mens zich meent te moeten voorstellen als een kampvechter voor God. Nee, zo is God niet. Nee, dat doet God niet. Nee, al die denkbeelden dat God regeert in die zin, nou ja, dat doet God ook wel, maar je mag God niet zus, je mag niet zo. En dan zit ik wel eens te denken. Ja, inderdaad. De Satan voert een groot en duister werk hier op aarde uit. En je kunt God nooit maken tot de auteur van het kwaad of van de zonde. Dat kan niet. Maar, nou zie je die mens doorvloeien. Nee, dat kan niet. Dat kan niet en dat kan niet. Want zo is God niet. Maar als ik u nou zo'n opsomming zou geven van plagen, van rampen, van oorlogen, van ziekte, waarin de Bijbel duidelijk van geschreven staat dat God daarachter zat. Dat God dat stuurde. Dat God de oogsten liet mislukken. Dat God mensen in de fuik liet lopen waar ze niet meer uit konden komen. Hij gaf ze in de hand hun vijanden. Dat is ook waar. Ik zeg dat expres. Niet om weer te keren tot jij hebt dit en nou krijg jij dat. Maar weet je wat ik voel dat wij allemaal zo nodig hebben in deze tijd? Een indruk van de grootheid en de soevereiniteit van God. Kijk, dat wij weer iets zouden mogen beseffen. Gij zijt de pottenbakker, wij zijn leem. En dat bedoel ik heus niet in een negatieve zin, want je zou er gerust bij kunnen denken, gelukkig maar, dat God de pottenbakker is en wij leem. Gelukkig maar. Maar die notie, God de Heere regeert, dat de volken beven, dat wordt erg gemist. Dat hoor je weinig over. En ik weet wel, God is liefde. Maar dat betekent hetzelfde dat God ook rechtvaardig is. Schuldig staan bij de Heere God. Niet andersom. God staat niet schuldig bij ons. Wij staan in de schuld bij God. Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Nogmaals, dat wil niet zeggen dat God de bewerker is van het kwaad, van de zonde, van de ellende. Maar je kunt niet zeggen dat het er niks mee te maken heeft met God. Want hij bezoekt de ongerechtigheden van de inwoners der aarde. Waarom zou God anders komen en Jezus Christus op de wolken des hemels om te richten? In rechtmatigheid. Waarom? Is er niet buiten de Heer Jezus Christus die eeuwige dreiging van zijn oordeel? Van de duisternis. Het gemis aan zijn gunst. En dat hebben wij zo nodig. Om daarin ook, en dat is Gods werk, daar wil hij ook zijn woord voor gebruiken, om wij te ons te verootmoedigen. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Dan kun je natuurlijk incidentele gevallen naar voren zeggen, ja, maar dat kind, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. En zeker, waarom heeft dat kind dit? Waarom moet dat jonge vrouwtje of jonge man sterven? Ik bedoel het ook niet zo om te zeggen, oh, dat komt daardoor. Helemaal niet. Maar, als er beleden is, zelfs al bij de heilige doop, dat wij in en onze kinderen allerlei ellende, ja de dood en de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Is dat geen wakenpraatje? Dat is niet zomaar iets uit de oude doos. Waar we ons gelukkig nou boven verheven mogen voelen. Dat is de werkelijkheid. En ik weet hoe ontzettend die werkelijkheid is. Alleen degene die iets mag weten van de barmhartigheid en rechtvaardigheid Gods in Christus Jezus, die ziet een lichtpunt. Die ziet een lichtpunt. En dat lichtpunt, dat is dit. O God, u hebt uw toorn en uw gramschap. Hebt u gelegd op uw lieve Zoon Jezus Christus. Nu is er dus de ruimte gekomen. Ik zou bijna zeggen, aan die kant gezien is er altijd een weg. De weg. Nadat Golgotha, nadat goddelijk oordeel der gerechtigheid, is er een weg. Dat is de troost die we elkaar mogen toeroepen. Van de mens in nood, de mens in opstand, de mens die het niet. Dat is het enige. Dat er als het ware geen reden is om in doffe wanhoop onder alle gebeurtenissen het hoofd te laten hangen. Omdat God in Christus dat ontzaglijke oordeel heeft geoordeeld. Maar dan moet je niet de ernst dat God God is en dat ieder mens een schuldig mens is, dat moet je niet verdonkeren maken. Omdat we nou allemaal zo mondig zijn. En dat we toch ons nou niet meer in kunnen denken dat God dit of dat doen zal. Wij mensen, ja, we kunnen ons niet indenken dat. Want dan denken wij puur menselijk. En het helpt niet. Het helpt toch niet, want God gaat door. Met zijn grote heilsplan. Met zijn raad uit te voeren. Dwars door alle dingen heen. Vanmiddag wilde ik iets maar noemen. Daarover. Wat is nou het verband tussen het leven hier op aarde en de toekomst? Dat komt. Er zijn mensen die hebben dat schriftgedeelte, geleerde mensen, maar ik weet niet of ze van de Heere geleerd waren. Ik denk het niet. Maar misschien hebben ze toch nog wel geleerd, dat weet ik ook niet. Ik spreek geen oordeel uit. Want God heeft een oordeel uitgesproken van de hemel. Die zeggen, die hebben gezegd, geschreven. Als je nou dat Matteüs leest over dat brood. En over die vogelen des hemels. Dat past eigenlijk niet bij deze tijd. Bij deze bedeling. Bij het leven hier en nu. Past er niet bij. Dat is een beetje kinderlijk. Een beetje, ja, zoals ze toen in die dagen. En ook in het Oude Testament wel. Dan dachten ze zo. Zo kinderlijk, zo onvolwassen. God geeft de regen. Uit de hemel, die maakt die open uit zijn voorraadkamers. Hij geeft het lentewindje, de vroege en de late regen op zijn tijd. Hij geeft, kijk, dat was een bepaald stadium in het denken van mensen die nog niet zo geplaagd werden met de werkelijkheid van de moderne wereld. De moderne mensen met zijn ontzaglijke rampen. waarbij een musje, een haar van je hoofd, dat telt niet mee, één bom en een grote wereldstad is geschroeid, is gewoon weggevaagd van de aarde met christenen, met ongelovigen, met alles en nog wat erop is. Weg, weggevaagd. Daarom, je moet dit zien, hebben zij bedacht, als een klein uitstapje in het kinderlijk denken van die tijd, over brood, over kleding, over je leven, over Gods voorzienig bestel, die alle dingen regeert, zoals de catechismus dat ook zegt, vruchtbare en onvruchtbare jaren, voorspoed en tegen. Zo dacht men. Dat kun je nu niet meer denken. Trouwens, zegt men, het gaat om dat koninkrijk wat komen moet, wat er nog niet is. Dat is het belangrijke. Verder is alles gewoon overgeleverd of overgeleverd, maar verder zitten we midden in de narigheid, midden in de economische wetten en allerlei andere toestanden met ziekten en met oorlogen, met al die dingen. Dat is de werkelijkheid, maar niet dit simpele, dan zie je een vadertje, ach kind, als je nou maar eerst het koninkrijk of als je nou maar aan de Heere vraagt, je mag alles aan de Heere vragen om een dagelijks brood, je mag aan de Heere vragen om een huis, je mag aan de Heere vragen om dit en om dat. Nou ja, dat mag wel, maar ja goed, dat zijn wij, nee, dat is toch niet meer reëel. In de tijd heeft die Engelse bisschop ook een boekje geschreven over eerlijk voor God, waarin hij afrekent met allerlei dingen, ja, die toch van belang zijn. Maar voor hem niet meer. Hij zegt, laten we eerlijk wezen. Dat is voor ons niet meer van belang. Wij hebben geen gebedsleven meer. Wij hebben niet dit meer. Wij geloven daar niet meer in. In die voorzienigheid enzovoorts. Wij geloven ook niet meer in de erfzonde. En al die dingen meer. Dat is voorbij. Daar kun je moderne mensen toch niet meer mee aankomen. Dat was toen in de denkwereld en de patronen van die tijd, nou ja, dat was zo. Kun je nou dat idyllische beeld wat hier gegeven wordt, vader weet wel dat je het nodig hebt, en die zorgt voor je, hoor, een musje, daar heeft hij zijn oog nog op geslagen. En de haren van je hoofd, valt er niet één af buiten zijn wil. Wees niet bezorgd. Het leven is toch belangrijker dan het voedsel. Het lichaam is toch belangrijker dan de kleding. Als je niet zo'n mooie jurk hebt, dan maar een beetje minder mooi. Maar vader weet het wel. En dan zeggen die mensen, dat is niet het beeld van de werkelijkheid. Als het gaat om de werkelijkheid, dan moet je horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, twijfelmoedigheid. Lees de Openbaring eens. Lees al die dingen eens. Dat is niet voor deze tijd. Deze tijd is een tijd van gewelddadigheid. Een tijd waarin deze en gene door Gods genade uitzien dat het koninkrijk mag komen. Het koninkrijk wat er nog niet is. Die mooie dingen die er niet zijn. Hoe zullen wij daar nu tegenover staan? Want inderdaad, Het is nog niet gekomen. Het koninkrijk in de volle zin van het woord. Dat is duidelijk. Je leest dat ons wacht de openbaring der heerlijkheid der kinderen Gods. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijn. Hij zal ook zich openbaren met zijn 10.000 engelen, maar het is er nog niet. Wij hebben nog geen nieuw verheerlijkt lichaam. Dat is toekomst. Dat is toch waar? Het is toch waar dat wij hier zitten in deze tijd, deze wereldtijd, die nog niet afgelopen, die niet aan het eind is gekomen. En dan weet ik wel, niet ieder individu, niet ieder persoonlijk heeft daar zo mee te maken. Ook wij niet. Maar wat zijn wij een handjevol mensen op zo'n grote wereldbevolking waar alles in beweging is. Waar een mensenleven niet in tel is. Dat zegt ook niets. Al leven wij nog een genoegelijk bestaan misschien, dat is ook niet bepaald. Is het hier op aarde al gekomen? En als het gekomen is, hoe moet ik dan aan met wat ik zojuist noemde, met al dat leed, met al die honger, met al die ellende. Ook van Gods kinderen. Klopt of niet? Ik heb het wel eens meer aangehaald in de overdenking van de catechismus van een oude broeder of oud. Hij was er niet zo oud, maar het is inmiddels 50 jaar geleden. Toen in Rotterdam tijdens het bombardement. Wij stonden allemaal plat gedrukt. Bang, angstig, midden in puin, in het glas, in de rook en noem maar op. En toen kwam daar Versnelletje voorbij. Dat was een loodgieter, eenvoudig mannetje. Die liep daar zo door de rommel, door de kogels die aan alle kanten om je oren floten, liep die daar het Alkemadeplein over. En mijn vader zei, versnel, versnel, kom hier. Tegen de muur. Hij lachte vriendelijk. Gerrit, zegt hij. Je weet toch wel, joh, ook de haren nu's hoofd zijn alle geteld. Ik moet naar mijn vrouwtje toe. Die is ziek, die zal zo bang zijn. En er gebeurde niks. Geen kogel. Dat is geen verhaaltje, dat is echt gebeurd. Maar kort voor de bevrijding kwam, lagen ze saampies in hun bedje, met opgezette armen en benen, van de honger Oedeen. En toen de vlag gehesen werd, waren zij bezweken. Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Wat is dat toch paradoxaal? Ja. Hoe is het nu? Is het er of is het er niet? Is het er half? Is het een stukje van het koninkrijk? Jezus heeft gezegd, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En daar wil ik nog iets van zeggen. Waar gaat het nou om in Matthäus 6? Het gaat om schatten, vergaderen, het voorgaande. Schatten die door de roest en de mot verteerd worden, waar de dieven bij kunnen komen. En het gaat om schatten, daar heb je het weer, in de hemel. Toekomst. Want daar zijn we nog niet. Die zijn nog niet uitgedeeld. En in dat verband zegt de Heer Jezus, je moet niet bezorgd zijn voor je leven. Je mag wel voor je leven bezorgd zijn, maar niet in de zin wat je eten en wat je drinken zult. Om dat leven kost wat kost in stand te houden. Of waarmee je kleden zorgt. Je mag ook bezorgd zijn voor je lichaam. Want het lichaam is tenslotte meer dan het voedsel. Jij moet goed lezen hoor. Dan raak je in de war. Het lijkt wel dat de Heer Jezus zegt, je hoeft je voor over je leven niks aan te trekken, over je lichaam niks aan, je hoeft je nergens. Maar de Heer Jezus bedoelt het in stand houden van het leven. Van je, en ook van je lichaam. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja, dat doen de heidenen. Die zoeken al deze dingen. Heb altijd in de weer. Hier en nu. Morgen, overmorgen, vandaag. Waarom? Dat is hun leven. Dat ze in de hand proberen te houden. Dat ze proberen veilig te stellen. Desnoods door macht en geweld. Dat ze proberen te rekken op alle mogelijke manieren. Dat is hun leven. Daar moeten zij zelf voor zorgen. De strijd om het bestaan. Maar zegt Jezus, het gaat om mijn koninkrijk. Daar gaat het om. Het gaat om mijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dus, dan hoef je eigenlijk niet meer om brood te vragen. Dan hoef je eigenlijk je best niet te doen om je diplomaatje binnen te krijgen en om een baantje te vinden. Dan, ja, betekent dat, dan moet je in de Bijbel lezen. Dat is belangrijker dan werken. Maar dat kan toch niet? Jezus zegt toch zelf, geef ons heden ons dagelijks brood. Kun je toch niet meer alles op zijn beloop laten? En nu tracht ik aan te geven, geliefde gemeente, een lijn. Ik weet niet, ik kan het niet, maar de Heere God die kan het ons geven. Jullie en mij. Als er staat van dat koninkrijk wat we zoeken. Want het is er nog niet. Het is er wel, maar het is er ook nog niet. Dan betekent dat niet een of andere geestelijke leider houdt ons voor wat wel of niet mag. Hoe belangrijk brood of onbelangrijk brood is. En een man en een vrouw en een kind en een huis en werk. Hier is niet een of andere Oosterse leraar bezig om ons te onderwijzen in een soort onthechtingsmethode. Dat je overal afstand van gedaan. Elk verlangen, elk begeer, alles. Nee. Laat dit nou de sleutel zijn. Het is Jezus Christus, de Redder. Het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het licht der wereld. Die neemt zijn broeders bij de hand. En die zegt: dat is nou het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat we onzerzijds onmogelijk, maar in zwakheid, door de kracht van de Heilige Geest, omhelzen. Hij, hem, hij geeft het. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Hij, Jezus Christus, dat is, kijk, daar zit je gelijk op een heel ander terrein. Dan krijg je nou werkelijk, ja, wat ze wel eens zeggen, als twee hetzelfde zeggen, zeggen ze nog niet hetzelfde. Bedoelen ze nog niet hetzelfde, doen ze nog niet hetzelfde. Dat krijg je dan. Waar nou het oog gevestigd mag worden op hem die het zegt: geef ons heden ons dagelijks brood. Die ook gezegd heeft: zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Want als je soms van honger sterft, hoef je niet bang te zijn voor je leven. Als je aan stukken geschoten wordt aan het front, kijk, hoef je niet bang te zijn voor je lichaam. Als je nog eens wordt opgegeten door de haaien, of misschien wel verbrand in stofdeeltjes weg, hoef je niet bang te zijn. Vrees niet die je lichaam kunnen doden, maar eigenlijk feitelijk niets meer kunnen doen. Ze kunnen je het leven niet roven als je in mij gelooft. Als je gelooft wat ik zeg, bid om het dagelijks brood. Want het dagelijks brood kan ergens op een bepaalde manier als een avondmaal worden ontvangen. Ik zeg niet dat het zo is. God geeft er ons iets van. Het is meestal bij ons bij de beestaf. Als iemand niet bidt, we zien dat erg verschrikkelijk, lijkt wel een hond. Het is ook zo. Maar hij moet een klein stapje verder gaan. Ik ben die hond. Die is dankbaar. Die kwispelt met zijn staart. De kat gaat voor mij op zijn rug liggen om te kijken en een pootje te geven en een kopje te geven als die wat krijgt. Maar ik, boze misdadiger, ik vergeet het. Hebben we al gebid? Zo gaat het. Oh, dat is nou het koninkrijk van de duisternis. Dat is nou het rijk van de ondergang. Dat moet verdwijnen. Jezus komt. Jezus zelf. En die zegt, die komt in dat duistere rijk. En die zegt: jongens, zul je het niet vergeten? Geef ons heden ons dagelijks brood. Want je hebt alles verspeeld, hoor. Vader kan het alleen om mijnentwil geven. Zul je het niet vergeten, jongens? Als je op zoek gaat in de grote wereld, in het leven, als je een vrouw wil hebben, kinderen, werk, zul je het niet vergeten. Ik ben het die weet wat goed is, wat je nodig hebt. Kijk, dat zoeken van het koninkrijk Gods, hè, dat is dan uiteindelijk het enige uitgangspunt. In dat woord en in dat licht mag je zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood. Want dan is dat vragen om je dagelijks brood, is eigenlijk het zoeken van het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Want dan heeft God ons oog verlicht bij de aanvang dat duister is. Dan leren we zien. Heer, net als dat loodgietertje die tenslotte van de honger stierf. Maar het was goed hoor. Het was goed. Hij had iets gekregen van... Al vliegen de kogels om je oren, geen één zal je treffen. Hij had het jarenlang misschien met een karig boterhammetje gesteld in die laatste oorlogsjaren. En tenslotte ging hij sterven van de honger. Met een glimlach. Want de honger kon het niet kapot maken. De honger. De dorst kon het niet vernietigen. Het leven. Christus, het koninkrijk, de gerechtigheid. Ja, in principe moest tenslotte, zou je zeggen, dat tegenovergestelde in plaats van dagelijks brood, honger, moest meewerken om het leven eeuwig veilig te stellen bij een drie-enig God thuis. Daar kan nou een wijs mens om lachen. Dat hij zegt, ja, maar zo kom je er altijd uit. Ik hoop dat we er zo uit mogen komen. Uitgehaald mogen worden. Dat is echt waar. Dat wil een mens niet aan. Ze zegt, ja. Maar het probleem. Waarom is die man nou met zijn vrouw eerst zo goed bewaakt en nou net dat laatste nippertje sterft hij van de honger? Ja, nee. Hij, zo'n mannetje sterft. Op uw zaligheid wachten ik, Heer. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. We beleven vreselijke dingen. Maar gij zult ons in gerechtigheid doen zingen van het heil voor ons bereid. Ik kan het niet exact wiskundig uitleggen dat het nou waar is, hè, dat het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, daar gaat het om. Daar is het leven geborgen in hem die het leven is. Maar in dezelfde lijn ligt het, staat er niet tegenover, om vandaag te vragen, Heere, geef ons dagelijks brood. Heere, ik zou graag gaan trouwen, maar wilt u uw zegen ons geven? Aan uw zegen is alles gelegen. Heere, ik leef zo ver bij dit of dat vandaan. Ach, help me toch. Dat ligt nou in één lijn. Het is geen tegenstelling. Ja, maar hoe moet je dan de zaak samenvatten? Het is aan de ene kant allemaal toekomst. En aan de andere kant is het ook heden. Luther, die zei zo prachtig: wie het gelooft, die heeft het. Hoe zou je het nou hebben? Nou, stel voor, je bent heel erg ziek. Heel erg ziek. En je zou zeggen op de vraag: hoe gaat het? Je hebt maar een moeilijke weg. Ja, maar ik ben gezond. Het leven is meer dan de ziekte. En dat leven heb ik gekregen in zijn lieve Zoon. Hij kent al mijn krankheden. Ik ben ergens gezond. Koninkrijk. Mijn moeders vader stierf in de armen van mijn moeder. Hij was oud. Maar hij had heel benauwd. Hij had kanker. Ogen waren zo groot. Kon niet meer ademhalen. Die zei, ik weet niet of dat het goed gezegd is, maar hij zei: gezegende ziekte. Hij was nog nooit zo dicht bij de Heer en bij zijn dochter geweest. Het koninkrijk. Je ziet een gespannen van pijn betrokken gezicht ontspannen. Een glimlach. Het koninkrijk. Je ziet het en toch moet het nog komen. Ik denk aan een oude christin. Aan de plaats, uit de plaats waar ik lang gewoond heb. Kroop door het bed heen. Je zou het niet zeggen, een koningskind. Het zweet gutste van mijn gezicht. Dan zat ze aan het hoofdeind, dan aan het voeteneind. Het was ook in de oorlogsjaren. En je hoorde maar een gekreun. En opeens, je zou zeggen, hoe weet je dat? Op dat moment kwam er iemand heel voorzichtig kijken. En die zag dat gewurm aan. En opeens hoort hij met dat bevende stemmetje: dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugde. Is dat niet het koninkrijk? Dat wonderlijke koninkrijk. Als het niet gezegd zou hebben, dan is het ook goed. Daar gaat het niet om. Maar je ziet ons dagelijks brood. Eén druppeltje water. Vriendelijk dank, zegt zo'n oud, afgeleefd mensje. Vriendelijk dank. Uit zijn milde vaderhand. Oh, ik hoop dat we iets dichterbij gebracht mogen worden door de Heere zelf. Dat is zo nodig. Dat we ons niet laten overrompelen door wat men in de laatste tientallen jaren aan problematiek aandraagt. Want daar kom je niet mee uit. Eén ding. Het koninkrijk. Vraag dan maar gerust om brood. En om alles wat je nodig denkt te hebben. En laat het aan de Heere over. Dat Hij het goed maakt. Je gaat je weg. Je vraagt de Heer. Je krijgt geen hoorbare stem direct. Maar het komt uit. Het komt echt uit. Ik zal. zal uw paden recht maken. Al gaat het door de dood heen. Amen.